Wat je toch wel ziet gebeuren in je leven, is dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen. Dit is een nieuwe kleindochter. En dat is een vreugdevolle boodschap. Voor mezelf een wat minder vreugdevolle boodschap. Ik heb hartproblemen en mag binnenkort voor een open hartoperatie. En dat is ook geen pretje. En in beide situaties heb je toch met een stukje overgave te maken. Dat is overigens niet de reden waarom ik bij, hij mag aan overigens, bij mijn verhaal van vandaag terecht ben gekomen. Maar het past er wel. Het is ook mijn worsteling. Wat is dat dan? Overgave. Wat doet dat met je? En die kleine lag in volmaakte overgave toen ik haar voor de eerste keer zag. 2 uur oud. Handjes omhoog. Die zijn nog helemaal zo. Maar zijn wij nog zo? Als we de 50, 60 gepasseerd zijn. Ik wil met jullie gaan naar Mia, 26. Ik zou willen zeggen, bedenk vooraf dat als er één is die met overgave, met het worsteling van overgave te maken heeft, heb het wat. Ja. Als er één is die het vraagstuk en de worsteling van overgave te maken heeft gehad, dan was dat Jeremia. Een boekje over zijn leven geschreven, wat ik gelezen heb al een aantal jaren geleden. En het heeft diepe indruk op me gemaakt. Je zal toch in de start van je leven de vraag krijgen die Jeremia kreeg op zijn leven. Joh, ik heb jou nodig. Je staat vol op het punt om met een jonge dame uit de buurt serieuze plannen uit te gaan voeren. En die zegt, ik wil dat jij voor mij gaat leven. En dan mocht het ook niet kort doen. Volgens mij is hij ergens tegen de 80, in de 80 jaar oud geworden. En hij heeft niks anders moeten, mogen doen dan met de waarschuwende vinger in de rond te lopen. En hij heeft het ondergaan. En daarvan lezen we een stuk in het hoofdstuk 26. En dat wil ik eigenlijk voor een behoorlijk deel even met jullie doorlezen. Want ik kan het wel vertellen, maar het staat er. Compleet en goed. Dus wie ben ik dat ik denk dat ik het beter kan. Dus ik begin gewoon bij vers 1. In het begin van het koningschap van Joachim, de zoon van Josia, koning van Juda, kwam dit woord van de Heere. Zo zegt de Heere, ga in de voorhof van het huis van de Heere staan en spreek tot alle steden van Juda die komen om zich neer te buigen in het huis van de Heere, alle woorden die ik u geboden heb, tot hen te spreken. Doe er geen woord van af. Misschien zullen zij luisteren en zich bekeren, zij allen van hun slechte weg. Dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik hun denk aan te doen vanwege hun slechte daden. Zeg dan tegen hen, zo zegt de Heere. Als u niet naar mij wilt luisteren door te wandelen volgens mijn wet die ik u heb voorgehouden, door te luisteren naar de woorden van mijn dienaren, de profeten, die ik vroeg en laat tot u zend en u niet hebt willen luisteren, dan zal ik dit huis maken als Silo en deze stad zal ik maken tot een vloek voor alle volken van de aarde. En weten jullie wat daar bedoeld wordt met, dan zal ik jullie maken als het huis van Silo. Dat was de plek waar benakeld stond, waar de ark vandaan werd gehaald en verloren werd in de oorlog tegen de Filistijnen. En als gevolg gebeurde een aantal vervelende dingen in het gezin, in de familie van de priester Elia. Dus dat is de verwijzing. Dan gebeuren er hele vervelende dingen, is de boodschap. De priesters, de profeten en heel het volk hoorden Jeremia deze woorden spreken in het huis van de Heere. Het gebeurde, zodra Jeremia geëindigd had uit te spreken alles wat de Heer geboden had, tot heel het volk, dat de priesters, de profeten en heel het volk hem grepen en zeiden, u zult zeker sterven. Waarom hebt u in de naam van de Heer geprofeteerd, dit huis zal worden als Silo, deze zal verwoest worden, zodat er geen inwoner meer is. En heel het volk liep de hoop tegen Jeremia in het huis van de Heere. Toen nu de vorsten van Juda deze woorden hoorden, kwamen zij uit het huis van de koning naar het huis van de Heere en gingen bij de ingang van de nieuwe poort van het huis van de Heere zitten. Toen zeiden de priesters en de profeten tegen de vorsten en tegen heel het volk, deze man heeft de doodstraf verdiend, want hij heeft geprofeteerd tegen deze stad, zoals u met eigen oren gehoord hebt. Maar Jeremia zei tegen al de vorsten en tegen heel het volk, de Heere heeft mij gezonden om tegen dit huis en tegen deze stad te profeteren alle woorden die u gehoord hebt. Nu dan, maak uw wegen en uw daden goed en luister naar de stem van de Heere, uw God. Dan zal het de Heere berouwen over het kwaad dat hij over u uitgesproken heeft. Ik echter, zie, ik ben in uw hand. Doe met mij zoals goed en recht is in uw ogen. Alleen moet u goed weten, als u mij doodt, brengt u onschuldig bloed over uzelf, over deze stad en over de inwoners ervan. Want in waarheid, de Heere heeft mij naar u toegezonden om al deze woorden ten aanhoren van u uit te spreken. Toen zeiden de vorsten en heel het volk tegen de priesters en tegen de profeten, deze man heeft niet de doodstraf verdiend, want hij heeft in de naam van de Heere, onze God, tot ons gesproken. Ook stonden er mannen op uit de oudsten van het land. Ze zeiden tegen heel het verzamelde volk, Micha uit Moreset heeft in de dagen van Hiskia, koning van Juda, geprofeteerd. Hij zei tegen heel het volk van Juda, zo zegt de Heere van de legermachten, Sion zal als een akker omgeploegd worden. Jeruzalem zal tot puinhopen worden, de berg van dit huis tot hoogten in het woud. Hebben Hiskia, de koning van Juda, en heel Juda hem ooit ter dood laten brengen? Vreesde hij niet de Heere? Trachtte hij niet het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, zodat het de Heere berouwde over het kwaad dat hij over hen uitgesproken had? Wij zijn bezig onszelf een groot kwaad te doen. Sla ik een stukje over, vers 24. Maar de hand van Ahikam, de zoon van Safan, was met Jeremia, zodat men hem niet overgaf in de hand van het volk om hem ter dood te brengen. Ik heb het al eens meer gezegd, de baan van profeet zou mijn ambitie niet zijn. Want je krijgt daar toch zomaar de boodschap om een behoorlijke donderpreek neer te leggen op de plek waar alle hooggeplaatsten zich verzamelden. Zowel van het geestelijke erf, priesters, levieten, als van het natuurlijke erf, koning en al zijn ambtenaren, zou ik maar zeggen. En dan sta je dan, als profeet, met een boodschap die niet makkelijk valt, die men liever niet hoort. En van tevoren wist hij ook wel, het kan me mijn leven kosten. En die dreiging is er ook op geweest. En toch gaat hij. En waarschijnlijk nog een jonge vent. En dan sta je daar om die boodschap te brengen. En dan ontstaat er het oploopje. En dan willen ze je beet pakken. En dan roepen ze, jij moet dood. Jij brengt de boodschap, die mag je hier niet brengen. Het is afgelopen met je. En ook daar zit overgave. Jeremia heeft zich overgegeven aan God. In zijn rol als profeet. In de oproep die God over hem had. En hij heeft zijn leven volkomen overgegeven. Maar ook hier legt hij zijn leven in handen van een ander. Van een groep opstandige mensen. Die eigenlijk geroepen hebben, we gaan je doodmaken. Maar hier ben ik. Volledige gehoorzaamheid. Dat zit er in het leven van Jeremia. Maar ik denk dat dat een vraag is voor ons. En dat is niet als we het ermee eens zijn. Als we fijne dingen mogen doen. Dat is ook, dat is juist, als we de moeilijke, de vervelende, de gevaarlijke opdrachten krijgen. Als we de boodschap krijgen om onze biezen te pakken en zendeling te worden in een gebied waar de islam aanwezig is. Volledig ter beschikking van God, maar niet willoos. Een overgegeven leven, een overgave, gaat niet langs onze wil, maar door onze wil. Daar zullen wij iets mee moeten. En Jeremia legde zijn leven, ook in die situatie, volkomen in de hand van de Heer. Dus hij ging in afhankelijkheid en in vertrouwen. Op voorziening, op bescherming, ongeacht omstandigheden. De tegenstand die je verwacht, komt dan ook wel echt. En een boodschap van doodstraf. En dan zegt hij die ene zin en die is bij mij blijven haken. Ik echter, zie, ik ben in uw hand. Doe met mij zoals goed en recht is in uw ogen. Restloos. Hij stond voor de opdracht en de consequenties kon hij aanvaarden. En dan heel fijn zo'n zinnetje aan het eind. Hij blijft in leven door de hand van Ahikam. Kennelijk is er één die heeft begrepen, het is slechts de boodschap. En niet degene die achter de boodschap zit, die daar staat. Maar in hetzelfde stukje, het stukje dat ik heb overgeslagen, blijkt dat dat niet altijd goed gaat. Dat was een andere profeet met dezelfde boodschap in die tijd en die verloor wel zijn leven. Dus het was serieus. En niet alleen maar een dreiging. Dat is het verhaal van Jeremia en dat gaat over overgave. Overgave in zijn hart, overgave aan God, maar ook overgave in de omstandigheden, in de dingen die gebeuren. Niet in de weerstand, niet in het gevecht. En we kennen nog minstens zo'n indrukwekkend moment in onze Bijbel. Dat moment in de tuin. Waarin onze Heer vlak voor dat grote, maar ook ellendige moment staat. En hij wist wat er ging gebeuren. Meer nog dan wij. Hè? Wij kunnen niet eens 2 minuten vooruit kijken. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist wat hij ging doen. Want als hij het niet zelf had gedaan, als hij zichzelf niet had overgegeven, was het helemaal niet gebeurd. Hij moest zijn positie loslaten. Anders kon de rest niet eens in de beweging gaan die gekomen is. En dan is hij daar in die tuin. Met zijn vrienden dichtbij. En dan gaat hij een steenworp weg. En dan praat met zijn vader. En hij is doodsbenauwd geweest, dat weten we. Zweet als bloeddroppels. En dan bidt hij, als het kan, als het mag, dan liever niet. Dan wil ik dit niet. En het zal uit angst, uit benauwdheid zijn voor wat er gaat komen. Maar zijn sleutelzin, vader, als u het wil, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. Ook daar ligt overgave. Een volkomen overgave. En ook daar in een situatie dat na de overgave en in de overgave de ellende en de pijn en de moeite komt. Niet een feestje. Overgave. Als je dan in de Bijbel het woord wat beetpakt en je pakt de betekenissen op. Ik heb ze hier op een rijtje staan. De cruciale in dit rijtje zijn wat mij betreft degene die ik geel heb gemaakt. Kunnen we dat ook een beetje zien? Ja. In iemands macht of gebruik overgeven. Toevertrouwen. Overlaten aan. Oftewel je levert uit. En je levert compleet uit. En de Nederlandse woordenboeken zijn het daar echt wel mee eens. Die heb ik ook maar eens verzameld. Het is het opgeven van de strijd. Uitleveren, capitulatie. Het is toegeven dat je verloren hebt. Overdracht, onderwerping, berusting. En of toewijding. Een volledige toewijding. Gehoorzaamheid, passie, bezieling. Maar het is het uitleveren. Het uitleveren van jezelf. En ik heb maar gepoogd te vertalen zoals het op mij is overgekomen. Zo puzzelend en lezend in de Bijbel. In de verschillende teksten die ik langsgelopen ben. En dan zou ik het zo verwoorden. Overgave is. Ten diepste betekent overgave de erkenning dat de ander groter en sterker is dan jij. Dat je niet anders kunt dan je strijd te staken. Niet langer te vertrouwen op je eigen kracht, inzicht en vermogens. En jezelf volledig, restloos, geen reserves aan de ander en zijn gunst, zijn luim, ter beschikking te stellen. Want overgave zegt helemaal niks over wat die ander met jou gaat doen, van jou gaat vragen. Overgave is compleet. Vanaf dat moment ben je niet meer van jezelf. De ander bepaalt wat je doet, waar je gaat, wat je wel en niet mag. Hij beschikt volledig over jouw leven, handel en wandel. Zo werkt overgave. Wij kennen niet meer zo de strijd zoals die ten tijde van de middeleeuwen en daarvoor plaatsvond. Van man tot man. Mannen tot mannen, meestal toch mannen. Die met allerlei lelijke wapens in de hand pogingen deden om elkaar een kopje kleiner te maken. Met als einddoel dat een van de twee partijen capituleerde, zich overgaf. En daarna was je aan de beurt. Dan ben je gewoon beroofd van alles. En vaak zelfs ook van je leven. Maar als je dan mocht blijven leven, dan was je een slaaf. En een slaaf heeft helemaal niks meer over zichzelf te zeggen. Daar moeten we overgave plaatsen, als het woord gebruikt wordt in de Bijbel. We hebben net een paar mooie liederen gezongen, maar die gingen over overgave. En dan roepen we wel wat, hè? Dan zingen we wel wat. Maar doen we het? Ik vind dat een worsteling. Doe ik dat? Elke dag, elk moment. Zit ik niet op allerlei momenten toch achter mijn tv te genieten voor mezelf, in plaats van bezig te zijn met zorg voor een ander, Bijbelstudie. Zijn er niet allerlei momenten waarop toch mijn hart, mijn gevoel spreekt en ik een beetje uit die overgave wegstap? Onze Heer roept ons op. We kennen allemaal die stukjes. Ik heb geen onbekende stukjes gevonden in dit verhaal. Ik ga ze ook niet allemaal voorlezen. Ze laten zich lezen. Zoek ze thuis op. Lees ze nog eens door. Bid daarover. Maar er zitten sleutelopmerkingen in die over overgave gaan. En deze kennen we ook. Want een ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie zal het behouden. Dat is onze Heer. En dat zegt hij tegen zijn leerlingen. Dat zegt hij tegen ons. Als je leven wil behouden, als je er zelf over wil gaan, dan ga je het verliezen. Als je het aan mij geeft, zou je het krijgen. Maar als je het geeft, is het niet meer van jou. Dan is het van hem. Gaat hij vragen. Gaat hij vertellen. Wat er moet gebeuren. Waar je heen moet. Wat je moet doen. Dus ik heb het maar proberen te vertalen. Niet ik. Het gaat niet om mij. Ja, het gaat wel om mij. God wil ons hebben. Maar hij wil over ons gaan. Het beste voor ons ligt in die overgave. En zo vind ik hem er het mooiste uitzien. We praten niet over een overgave als het gaat om ons geloof aan een vijand. Maar aan een vader, aan een vriend, aan degene die het allerbeste met ons voor heeft. En die ons van haver tot gort kent en precies weet waarvoor we bedoeld zijn. Je levert wel je eigen leven in, maar je levert het in om het terug te krijgen, om het echt te krijgen. De Heer Jezus zegt dat in een overbekende tekst. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is wat hij zegt. Dat ligt in die overgave. Maar daarmee is hij nog niet makkelijk. Want het betekent nog steeds het inleveren van jezelf, je vlees, je wil. Die gaan toch op die tafel. Ik ben altijd maar aan het puzzelen om beelden en ideeën te krijgen om het verhaal te vertellen dat ik denk te mogen vertellen. En ik heb een paar dingen op internet gevonden. En een deel is Engels, dus daar heb ik maar gepoogd een vertaling bij te zetten. Spraken mij wel aan. rechtsboven. Geef je over aan wat is, laat los dat wat er was, heb geloof in wat er zal zijn. Dat kijkt vooruit. Vergeet nou maar al je missers, maar ook je bijzondere momenten. En hou je niet druk bezig met wat vandaag is, maar kijk vooruit en heb daar geloof over. God heeft daar geloof voor. Laten wij dat ook hebben. Linksboven. Overgave betekent niet altijd dat je zwak bent. Soms betekent het dat je sterk genoeg bent om los te laten. Die raakt mij ook wel. En dan zal je in persoonlijke omstandigheden zitten die niet fijn zijn. Die heel erg vervelend zijn en zwaar zijn. Geef je over. Rechtsonder. De sterkste positie waarin je kunt zijn is volledige overgave. En in het midden, nou, die is goed te lezen. Hè? Soms betekent overgave dat je je pogingen om te begrijpen opgeeft en er vrede mee hebt dat je het niet weet. Die vind ik zo vervelend. Ik wil altijd alles begrijpen. En er zijn dingen die je niet begrijpt. Waarom zaken gebeuren. Die begrijp je niet. Dan is overgave echt wel voor mij een worsteling. En linksonder, Martin Luther King. Eigenlijk is geloof totale overgave aan God. Zo zou ik hem willen pakken. Maar overgave betekent ook dat er daarna iets komt. De overgave doen we als we ons bekeren. Henrik heeft het aangehaald toen we met de doopdienst bezig waren. Dat zijn de momenten waarop we onze overgave laten zien. Maar overgave is continu. Het heeft een opvolging. Je bent overgegeven of je bent het niet. Je kunt er niet nog eens een keertje uitstappen. Dan is het geen overgave. Efeziërs 4, vers 17 tot en met 32. Ik ga hem niet helemaal lezen. Ik ga daar even een paar sleuteltjes uithalen. Daar zitten sleutels in die voor mij in de laatste paar jaar, als ik bezig was met spreekbeurten, vaker omhoog kwam kloppen. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Eigenlijk roept hij, als je Christus hebt leren kennen, doet dat iets in jouw leven. Dat moet zichtbaar zijn. En ik me maar afvragen, maar hoe dan? Wat dan? Wat betekent het dan? Hoe zien ze dat dan? Wat doet dat mijn leven? En er staat een stukje verderop, door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens af moet doen. En verderop dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is de verandering die in de overgave ligt. En gelukkig hoeven we het niet in eigen kracht te doen. We krijgen de hulp van de Heilige Geest. Maar de boodschap is, je moet je oude mens afdoen, de nieuwe mens aantrekken en dan wel zo leven. Want als het verhaal doorleest, krijgen wij een hele waslijst mee aan zaken waar we ons niet meer mee bezig moeten houden. Maar hoe we daar anders in moeten gaan staan. Als we boos zijn, moeten we niet zondigen. We moeten de duivel geen kans geven. We moeten geen vuile taal over onze lippen laten komen. We moeten de goede dingen doen. En er zijn wel meer stukken in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dus na de stappen die wij zetten om kind van God te zijn, waar we opgeroepen worden om een leven te leiden dat een spiegel is van hoe God heeft bedoeld dat we met elkaar omgaan. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik maak wel eens een knievalletje. Ik schiet wel eens uit de bocht. En dan moet ik toch weer terug. Dus overgave is voor mij niet iets waarin ik sta en nooit meer mis zit. Dat blijft een vraag, want het is niet een overgave die met geweld en kracht tot stand is gebracht. Maar die vanuit een keuze tot stand is gebracht. En als je dat stuk in Efeze te lang vindt, er is een simpele samenvatting, die kan je ook vinden in de Bijbel, Micha 6 vers 8. Zo wil God dat wij leven, als wij overgegeven zijn aan hem. Als we ons leven in zijn hand leggen en langs zijn leefregels willen gaan, dan is dit korte en simpele. En we weten het allemaal wel, hè. En toen bedacht ik drie dingen nog erbij. Het is niet een overgave die met geweld ons is afgedwongen, maar waartoe we gevraagd, verlokt zijn. En er kan af en toe iets in de weg staan, of eigenlijk iemand, en dat ben je zelf. Dan kies je er toch voor om je eigen wil, je eigen verlangen te volgen. En niet de weg te gaan die God van je vraagt. Die weg die soms zo onbegrijpelijk, zo moeilijk, zo lastig, zo vervelend, soms zo gevaarlijk is. Overgave praat helemaal niet over vertrouwen. Wij kunnen God vertrouwen, maar daar praat overgave niet over. Bij overgave moet je erkennen dat die ander groter is, beter enzovoort. Punt. Daarachter komt niet meer een onderhandelingspositie. Daarachter komt als een slaaf leven, dienen, je overgegeven hebben. En overgave is een wilsbesluit. Want je kan ook blijven vechten. Het is niet een gevoel. Want wie wil nou zijn leven vrijwillig helemaal overgeven aan een ander die dan over jou gaat? Dat zit toch niet in ons systeem? Ik vond een hele mooie, vond ik in ieder geval een hele mooie. Je grootste gave is een overgave. Daar staan we voor, denk ik, in ons geloof. Het zijn van Christen. Het is een sleutelwoord voor de manier waarop we starten, maar ook staan in het leven. Het is niet de garantie dat we niet een uitglijder maken en niet eens met onszelf in de knoop komen. Het is niet een garantie op het altijd maar hebben van het antwoord waarom de dingen gebeuren. Het is allemaal integendeel. Maar wij kunnen tenminste weten aan wie we ons overgegeven hebben. Hoe betrouwbaar die is. Hoe vol van liefde die is. Als we zulke mooie liederen zingen, waarin we eigenlijk vertellen dat we ons helemaal aan hem overgeven, zou ik jullie willen oproepen. Mezelf willen oproepen. Denk door. Laat het niet leeg zijn, maar besef dat. En pak het ook beet op de momenten dat het moeilijk en lastig gaat worden in jouw leven of in jouw omgeving. En je met de zware vragen van het leven geconfronteerd wordt. Hoe ga je daar dan mee om? Ben je dan niet bang? Ja, dan ben je bang. Als het op je afkomt, ben je bang. Of je vindt het heel vervelend of je hebt een hoop pijn. Dat is allemaal heel erg. Maar hoe ga je ermee om? Dat is de vraag hierachter. En dan is dit een aardige om mee af te sluiten, denk ik. Amen.